Ja, mooie mensen hier in de kerk. Heb je elkaar al een hand gegeven, geschud? Zeg even leuk, welkom. Super oud-evangelisch is dit. Hallo, ook voor degenen die online ingeschakeld zijn. Top dat je er bent, gaaf. Mooi om jullie weer te zien. Ook bijzonder om zo te mogen spreken, ook naar een bijzonder jaar, ook voor jullie als gemeente, waar je veel hebt meegemaakt. En ja, het is gewoon tof dat we hier met elkaar mogen zijn, amen. En dan werkt de helft van mijn dingen niet. Ja, daar komt hij. Goed zo. Hey, wil je met mij opslaan naar 1 Koningen hoofdstuk 17? Dan gaan we een paar versen lezen. Een Bijbelverhaal waar ik het aan op wil hangen vandaag. En dat heet Meer dan genoeg. Mijn thema vanochtend heet Meer dan genoeg. Dus als je wil meelezen, 1 Koningen hoofdstuk 17 en beginnen we vanaf vers 2. En de Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten, zoek een schuilplaats in het Keridal aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, want ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Prachtig als God je in je leven zo op verschillende momenten echt bovennatuurlijk als het ware kan voorzien. En hier gebeurt het ook met Elia. Elia deed wat de Heer had gezegd en hij ging weg, trok zich terug in het Keridal ten oosten van de Jordaan. En de raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronken uit de rivier. Maar doordat het altemaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Zarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Nou, Zarefat was een hele andere plek dan waar hij eerst zat. Het is een plek waar je af en toe je afvraagt van, moet ik daar wel zijn? Maar God zei, ga, want ik heb daar een weduwe opgedragen om je van voedsel te voorzien. En Elia ging op weg naar Zarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En hij riep haar en vroeg ze of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. En zowaar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handje van meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Want als het op is, zullen we van de honger sterven. Wat heftig. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat je van plan was om te doen. Maar bak van wat u in uw huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. En daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en de oliekruik zal niet leeg raken. En de vrouw ging naar huis, deed wat Elia had opgedragen. En zij en hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Amen. Mag ik je een vraag stellen? Heb je ooit in de ogen gekeken van iemand die echt hongerig is? En dan heb ik het niet over honger naar de McDonald's of even zin in wat lekkers. Of als je hangry bent na 12 uur van de dienst en je denkt, man, die preek duurt veel te lang. Als je echt honger hebt, als je echt mensen die echt honger hebben, echt honger lijden, dan als je dan diep in de ogen aankijkt, dan zie je echt wel iets meer dan alleen de behoefte aan voedsel. Want honger is een hele complexe materie. Het gaat veel verder dan die fysieke behoefte aan voedsel. Of een maaltijd. Als je in de ogen kijkt van iemand die echt honger heeft, dan besef je dat het een vergaande leegte is wat in iemands leven speelt. Naast een fysieke honger heeft een mens ook een emotionele honger. Of een emotionele behoefte. Mensen verlangen ernaar om gekend te zijn, geliefd te zijn, verbonden te zijn. En het bijzondere is, mensen voelen zich vaak ook gekend en geliefd en verbonden als je met elkaar een hele mooie maaltijd deelt. Denk aan kerst, denk aan Pasen, ontbijten met elkaar samen. Want als je samen eet, dan voel je die verbondenheid, gekend zijn, geliefd zijn. En zeker als je bij ons Indo-families terechtkomt, dan is de tafel erg... Amen, prijs de Heer. Halleluja. Goed, dat is leuk. Oké. Maar, naast die emotionele behoefte aan honger, heb je ook een geestelijke behoefte. Een geestelijk verlangen, geestelijke honger. Dat zongen we net ook over, de Heilige Geest. Hè? Kom, Heilige Geest, kom. Er is een soort geestelijk verlangen in ons. Een honger die in ons opgewekt wordt. En de grap is dat in de Bijbel vinden we heel veel passages over eten en drinken en de tegenwoordigheid van God. Want die geestelijke honger spreekt over een spirituele voldoening en vervulling. Dat ons mens aan de binnenkant voedt. Zodat je de tegenwoordigheid van God in je leven gaat ervaren. Nou, en opvallend genoeg is dat Jezus eigenlijk deze drie aspecten van honger verbindt in een Bijbel, of in een tekst, in een vers wat hij uitspreekt in Johannes hoofdstuk 6, vers 33. En hij verbindt deze drie elementen als het ware bij elkaar in deze zin. En hij zegt daar, het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Wow. Ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. Wie dan bij mij komt, zal geen honger meer lijden. Wie bij mij in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus Jezus verbindt het geestelijke dimensie samen met het emotionele en het lichamelijke in deze prachtige tekst. En het daagt ons uit om heel anders naar het leven te kijken dan dat wij dat nu doen. Zijn woorden van Jezus dragen enorm veel gewicht. Want als we het evangelie begrijpen, dan verandert dat ons beeld van denken. En het duwt ons als het ware in een andere manier van denken. Waarbij Jezus meer dan genoeg is voor ons, voor jou en voor mij. Want aan de ene kant hebben we een soort kapitalistisch wereldbeeld. En het is een bepaald denken. En ik suggereer niet dat het fout is, want het doet heel veel goede dingen. Maar het is gebaseerd op de gedachte van voor wat hoort wat. Als je goed investeert, dan krijg je winst. En als je goed doet, goed ontmoet. Als je fouten maakt, dan krijg je straf. En het gaat heel erg over krijgen waar je recht op hebt. Nou ja, als je dan, we hebben net de verkiezingen gehad, of op andere manier, wij mensen hebben recht op dingen. En daar gaan we ook voor. En dat is een bepaalde manier van denken, dat voor velen van ons heel logisch is. Want het gaat om verkrijgen van welvaart en hoe je goed je voelt. En dat is ergens ook wel eerlijk, want dat heb je gekregen, toch? Dat is wat je krijgt, dat heb je verdiend. Je hebt ervoor gewerkt. Maar onze Heer Jezus, onze leraar, die gelooft niet in het systeem. Want in zijn onderwijs spreekt er namelijk over dat Jezus zegt, ja weet je, ik heb je gegeven zonder dat je hebt verdiend. Waar Jezus over spreekt is over genade. Krijgen zonder dat je het hebt verdiend. Want heel eerlijk, jouw wiegje stond aan deze kant, maar had ook ergens anders kunnen staan. Je hebt gekregen zonder dat je het hebt verdiend. Misschien moest je wel hard werken voor school. Ik zie mijn zoon al zeggen, ja, pap, ik moet wel hard werken voor school hoor. Ik krijg het niet zomaar. Nee, dat klopt ook. Maar het feit dat je naar school kan. Het gaat in Gods Koninkrijk over ontvangen en weer doorgeven. Over het welzijn wat God je geeft, wat veel verder reikt dan alleen het emotionele of het fysieke behoefte. Een geestelijke welzijn die je leven zo kan vervullen, dat ook al heb je gebrek, je toch vervuld bent. Toch gevuld bent. En daar waar de wereld zich laat leiden uit schaarste, door te sparen, door te verdienen, door te eisen en op te eisen, beweegt Gods Koninkrijk op een hele andere manier. Het beweegt zich veel uit op basis van genade, uit liefde, vrijgevigheid, nederigheid, community. En wanneer we beseffen dat Jezus ons brood van het leven is, dan hoef je dus ook geen zorgen te maken voor de toekomst. Of de zonnepanelen op je dak, of whatever. Er is meer dan hoop. Er is meer dan genoeg. Er is overvloed. Door jouw verbondenheid met Jezus en met elkaar als gemeente. Dus de vraag is, waar geloof je in? Welk wereldbeeld laat je je leiden? Nou, deze twee wereldbeelden komen eigenlijk ook weer terug in het Bijbelverhaal wat we net lazen. Waar we eigenlijk twee karakters zien in een regio die getroffen is door een enorme hongersnood. Een man Gods genaamd Elia aan de ene kant wordt geconfronteerd met honger. En hoewel hij Gods wonderbaarlijke voorziening in zijn leven had meegemaakt, was de beek opgedroogd. En God als het ware duwde Elia als het ware om weg te gaan uit de plek naar een andere plek toe, wat voor hem totaal onlogisch was. Want hij moest naar Zarefat. En in Zarefat was een heidens volk. Dat waren niet de gelovigen. Nee, hij moest naar een plek toe waar ongelovige mensen waren. En hij werd daar naartoe gestuurd door God. En hij komt daar bij die poort aan en hij ziet daar een weduwe. De andere karakter in het verhaal, de andere hoofdpersoon. En deze vrouw, die leefde samen met haar zoon, een weduwe. Ze kende lijden. Ze waren beide ongelovig en ze kende lijden. Ze lijden van het verlies van haar man, haar echtgenoot, maar ook het lijden dat er gewoon gebrek was aan eten. Honger en geen hoop. En ze maakte haar laatste maaltijd. Lijkt me zo heftig als je dat ziet, hè? Als je dat ziet. Dat je dan het gebrek ziet aan eten. En in alle eerlijkheid, ik denk dat dit een van de meest schrijnende situaties is die je kan tegenkomen. Als je mensen ziet klaarmaken om te gaan sterven. Als je mensen echt ziet die honger lijden. En zeggen, ja, dit is wat het is. Ja, een soort berusting. Dan sterf ik maar. Apart. Het was jaren geleden, mijn allereerste keer dat ik iemand heb mogen zien die echt honger was. We waren met een team op actie en het was zo dat de kerk waarmee we samenwerkten, die had een busje. Dat busje was gestolen. En dat busje werd op een gegeven moment door de gemeente dit ergens weken later gevonden aan de kant van de weg. En terwijl ze met z'n allen de bus gingen ophalen, toen ontdekten ze dat daar mensen in een soort vallei woonden. En de bus stond aan de bovenkant van de vallei en ze liepen die vallei af en zeiden, goh, wat doen mensen hier? Dus ze lopen naar binnen en ze komen daar en ze zien daar een gemeenschap met allemaal kinderen. Zo'n ruim 800 kinderen die daar woonden in hutjes van plastic en hout en gewoon echt een sloppenwijk. En ze zagen al die kinderen, ze waren zo diep geraakt door de hoeveelheid kinderen die daar gewoon leefden. En vele van de kinderen kwamen ze later achter, hadden geen ouders meer, omdat hun ouders waren gestorven aan AIDS of andere. Het waren allemaal vluchtelingen ook, uit Noord-Afrikaanse landen die in Zuid-Afrika woonden. Dus de gemeente werden zo geraakt door wat ze zagen, al die kinderen. En die kinderen hadden gewoon echt honger. Dus wat hadden ze gedaan als kleine gemeente, het was niet een hele grote kerk, zo'n mannetje van 100, 150. Ze dachten, weet je wat we moeten doen? We moeten gewoon, we gaan eten koken. En we gaan die kinderen 3 keer in de week een maaltijd geven. Dus ze gingen dus met een gemeente eten, koken met z'n allen, een grote gaarkeuken. En wij mochten mee als team om het eten uit te delen. En ik weet nog heel goed dat ik daar stond en je ziet een massa rij aan kinderen. Allemaal die honger hebben en je deelt eten uit. En op een gegeven moment, het was zo aan het einde van de rit. En op een gegeven moment was eten was op en werd ik op mijn schouder getikt, op mijn rug getikt door een jochie. En ik draai me om en ik keek eerst over hem heen. Ik zag hem niet eens. En op een gegeven moment keek ik dus naar beneden. En dat is altijd een grap met kinderen. Je moet altijd even naar beneden kijken. Dat is altijd een heel mooi beeld. Is dat. Je moet jezelf klein maken om een kind te kunnen zien. Maar goed, ik moest naar beneden. En met dat ik naar beneden keek, zag ik op zijn hoofd allemaal sferen. En in die sferen nestelden allerlei vliegen. En ik dacht, wat zie ik nou? Ik kon niet pakken wat ik zag. En ik schrok en ik denk, oh, oké. Okay. En toen viel me op dat hij een rood t-shirt aan was, helemaal gescheurd. Hij had geen ondergoed aan. Het was, en er gaten in en hij stond naar urine. En het enige wat ik kon doen was knielen. En hij deed dit. En ik was echt een beetje shocked, verbaasd. Ik denk, we hebben helemaal geen eten meer, het is op, hoe kom ik? En op een gegeven moment denk ik, oh ja, ik heb een lunchpakketje nog van de kerk in mijn rugtas. Dus ik pak mijn rugtas en ik geef dat mijn lunchpakketje aan hem. En dat jochie van 5 rent, woep, in 1 keer weg. Dan denk ik, oh, maar waar gaat hij heen? Dus ik achter hem aan. Dus dwars door die sloppenwijk heen. En je moet voorstellen, allemaal hutjes op elkaar gepakt. En ik kon hem niet meer vinden. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet te ver als blank in. Ik wist ook niet, we moesten blijven op de plek waar we aan het eten, aan het uitdelen waren. Dus ik liep weer terug. En met dat ik terugloop, zie ik in 1 keer in mijn hoek van mijn oog iets roods zitten. En ik draai me om en ik zie dat jochie zitten. 5 jaar oud. Maar bleek nou, hij had geen ouders. En hij zat daar in zijn hutje en hij woonde, dat hoorden we later, bij zijn oma. Maar zijn oma die was schoonmaakster en die moest elke dag 3 kwartier rijden naar de binnenstad om daar te schoon te maken voor een magerloontje om dan vervolgens weer terug te komen. Maar hij zat daar zijn brood te delen met zijn zusje van 3. Honger. Die gaat diep. Als je echt honger in de ogen ziet van mensen, dan weet je niet wat er gebeurt. Dat doet wat met je. En ik kan me heel goed voorstellen, Elia bij die poort dacht bij mezelf, waarom ben ik hier? Want Elia had misschien, had ook honger, een fysieke nood, hij had niks, maar had God. Dat was, misschien had hij wel een emotionele nood. Want hij was in zijn eentje. En als je dan, ik kan me zo voorstellen, dan weken, dagen, weken langs de rivier zit bij. En je hebt alleen maar een paar raven langs je heen, dan word je ook een beetje eenzaam, toch? Ik word al gek van de musjes bij ons in de tuin. Dus die man, emotionele nood. Honger. Komt bij een vrouw met een emotionele nood. Een fysieke nood. En ook een geestelijke nood. En God brengt die twee als het ware bij elkaar. En hij brengt ze bij elkaar op zo'n manier dat hij de levensverhalen als het ware elkaar verbindt. Zodat hij zijn glorie doorheen kan laten zien. En dan speelt dat wonder zich af. Dat uiteindelijk de olie niet opraakt. En de meel niet opraakt. En dit verhaal laat ons eigenlijk drie dingen zien. En de eerste is dat je God altijd kan vertrouwen, ook al begrijp je het gewoon weg niet. God kan je vertrouwen, ook al begrijp je het gewoon weg niet. Jij en ik, we mogen geconfronteerd worden met uitdagingen in ons leven. Op gebieden van werk, kosten van levensonderhoud, gasprijzen, whatever. Denk aan een ziekte. Misschien wel heb je een heftig iets meegemaakt, een verlies van een geliefde. Misschien is wel dat je je baan kwijt bent geraakt. Dus de voorziening waar je jaren op hebt geleund, als het ware aan het opdrogen. En je wordt als het ware gedwongen om verder te gaan. En toch mag je dan vertrouwen dat God erbij is. Misschien sta je wel voor een nieuwe fase, dat God je uitdaagt een nieuwe stap te maken in je carrière. En je weet niet zo goed wat je moet doen. Maar als je wereldbeeld gefundeerd is op het besef wat Jezus zegt, ik ben het brood des levens, dan kan je altijd rusten in de zekerheid dat er meer dan genoeg is. Dat hij er is en dat hij je niet loslaat. En dat hij het beste met je voor heeft. Ook al heb je op dat moment gebrek. Dan kan je vertrouwen dat in de pijn en in de glorie Gods trouw er altijd is. Amen. En het tweede wat God ons daarin uit wil nodigen is dat dit verhaal nodigt ons uit om te verbinden met de ander. Want juist wanneer je door zo'n crisis heen gaat, dan gaat vaak de luikjes dicht. Hè? Dan ga je vaak naar binnen kijken. Want je bent aan het overleven en dat is heel normaal, dat is part of the process. Maar God wil niet dat we zijn hart sluiten of dat je naar binnen gericht raakt. Maar God wil je uitdagen om juist te connecten met datgene dat hij op je pad brengt. Ook al is het helemaal niet logisch. In dit geval voor Elia was het totaal niet logisch om naar een weduwe te gaan in een land, in een gebied dat ongelovig was. Je had toch veel beter naar de gelovigen kunnen gaan, had toch beter naar de kerk kunnen gaan. En toch God, nee, ik wil dat je daar naartoe gaat. En dat je daar gaat verbinden. Soms brengt God een voorziening in je leven op een manier dat je denkt, nou ja, dat kan niet, dat is onlogisch, of dat snap ik niet, dat begrijp ik niet. En dat je als het ware het kind met het badwater weggooit, omdat het niet past in je kader. Maar God werkt door de kaders heen, om ons te brengen naar die plek waarin we afhankelijk zijn van hem. En hij in jou als het ware wil verbinden met die ander, zodat hij zijn glorie doorheen laat schijnen. Want het gaat veel meer dan alleen maar voorzien in de fysieke nood. Je ziet hier iets gebeuren in het verhaal dat veel verder reikt dan het fysieke. God wil namelijk in ons, door ons te verbinden met de ander, zijn als het ware ons geestelijk voeden. Zodat zijn glorie daarheen schijnt. Amen. Dat is zo bijzonder. En dat brengt ons bij punt 3. Dit verhaal is een uitnodiging om te delen wat we hebben. Een van de grootste lessen die ik zag toen ik dat jochie zag, was hoe hij niks had. Hij eigenlijk zijn boterham deelde met zijn zusje. En de les die ik van mezelf pakte was dat echte liefde beweegt. Echte liefde geeft. Als je echt liefde hebt, dan beweegt het je om te delen. En wanneer je dan beseft dat Jezus voor jou dat brood des levens is, hij die gestorven is voor jou en zijn liefde aan jou gegeven heeft, dan kan je niet anders dan dat je dat liefde als het ware wil doorgeven. Dat je het leven wil delen. Johannes 3, vers 16 zegt, hieraan leren wij de liefde van Christus herkennen. Dat hij heeft zijn leven voor jou en mij gegeven. Nu mogen wij voor onze broers, onze zussen het leven geven. Wie dan goederen van de wereld heeft en zijn broers of zus gebrek ziet lijden, maar zijn hart of hem maar haar toesluit, hoe kan de liefde van God dan in je zijn? Hoe kan het dan in je zijn? Dat is bizar. En weet je wat ik daar zo interessant vind? Dat als je beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft, en dat het hem alles kostte, dan triggerde dat ook een gedachtegang in ons. Ik was namelijk een maand geleden was ik voor Compassion in een land in Zuidoost-Azië. En we werkten daar naar een project toe, of we gingen naar een project toe in de theeplantages. Het is echt een prachtig Floortje Dressing gevoel, weet je. Zo buiten, einde van de wereld, echt mooi, ja. Echt, je komt eraan met zo'n jeep en dan kom je daar binnen en je denkt, joh, wat is dat voor een mooie plek. Of echt een busje trouwens, niet een jeep. ik denk, ik maak het mooier dan het is, dat is niet waar. Vergeef me. En we komen eraan in die busjes en het is super prachtig mooi. En we komen binnen en dan denk je, wat een mooie plek om hier te wonen, joh, gaaf. En je ziet die hutjes en allemaal een beetje duurzaam. Als je helemaal als een duurzaam guru bent, dan word je helemaal blij. Want dit is allemaal echt duurzaam, het is allemaal mooi, het is allemaal nou, prachtig. Maar we kwamen erachter, en ik heb ergens een eurotje, oh ja, heb ik meegenomen, ja. Ik heb hier een euro bij me. Kwamen erachter dat die mensen in de theeplantage, die werken voor minder dan 80 cent voor een heel dag werk, 8 uur lang. 80 cent. En dan moeten ze echt met een mand, die is zo groot, op een rug. En de hele dag zijn ze theeplaatjes aan het plukken. En die mand moet vol. Nou, als je beseft dat in Nederland kost een pakje thee ongeveer, gok even, 1,60. Als je van de Pickwick hebt en je hebt een aanbieding, kan dat iets goedkoper, maar rond inderdaad 1,60, 1,70 euro. De prijs van thee ten opzichte van een jaar geleden is, denk ik, van 90 cent naar 1,60 gegaan, toch? Right. Wist je dat de lonen voor iemand in de thee de afgelopen jaren minder is geworden? Ze verdienen dus nog maar 80 cent voor een dag. Terwijl de prijzen voor eten met 20-30% gestegen is. In Guatemala bijvoorbeeld is de inflatie met bijna 30-40% per maand gestegen. Meer dan 60% van de mensen leeft daar in armoede. Maar voor minder dan 1 euro. En het verhaal is zo dat als jij wil werken op de theeplantage, moet je een contract ondertekenen. Dan moet je je voorstellen, ik ga daar werken, dat betekent ik teken het contract. Maar als ik ziek word, dan moet iemand van mijn familie moet dan in mijn plaats gaan werken. Want als je niet werkt, dan moet iedereen van het land af. Want je krijgt een stukje land, mag je er gratis op wonen. Klinkt dan heel aannemelijk, heel aantrekkelijk, hè. Mooi, je kan je gratis wonen, maar je moet wel jezelf je eigen huis betalen. En je krijgt een rekening elke maand van ongeveer 11 euro, wat je moet betalen voor een beetje water en elektriciteit, wat je dan krijgt vanuit de theeplantage. Dus het gaat nog eens terug van je loon. Dus je loon minus 11, dan houdt er een beetje over. Dan moet je er nog van eten, dan moet je nog naar school, dan je kinderen. Nou, dat is niet te doen. En we kwamen een echtpaar tegen. Echtpaar die had haar man lag in het ziekenhuis, want die had een blinde darminfectie. En hij was in de plek van zijn moeder aan het werk, want die moeder had reuma. Dus moet je voorstellen, oma kan niet werken, dus zoon lief moet werken, maar anders moet de hele familie van het land af. Want moet je voorstellen, als je een huisje wil bouwen, ja, met dat loontje wat je hebt, dan moet je dus een lening afsluiten. En een lening, microkrediet, kost 15% rente zit er bovenop. Dus daar kom je niet van af. En deze mensen die woonden op het ding. Dus die jongen moest werken, maar die jongen had een blinde darm. Maar hij kon niet werken, dus nu moest zijn vrouw werken. En zijn vrouw had een babytje van 3 maanden en een dochtertje van 3. En deze vrouw, die zag het niet meer zitten. Die moest dus werken en die kon niet werken. En ze had eigenlijk geen eten, geen inkomsten. En eigenlijk de hele familie zou van het land afgestuurd worden, omdat er niemand op de plantage werkt. Nou goed, ze hadden nog kunnen onderhandelen ze nog te blijven, maar zolang die vader dan een operatie onderging. Een operatie, een blinde darmoperatie, kost 500 euro. Dus moet je weer een lening afsluiten. En de grap is, je sluit de lening af bij de microkredietfinanciering, dat onderdeel is van het bedrijf. Dus moet je voorstellen dat jouw baas zegt, ja, prima, je krijgt de lening van mij met 15% rente en je bijna niet af te betalen is, en je bent voor leven lang zit je er dan vast. Een soort moderne vorm van slavernij. Dat gebeurt er in de thee. Daar drinken wij onze thee van. En wij klagen dat het om 1,60 euro is gegaan. Ik was daar, en op een gegeven moment komen we bij een kerk die daar op een top van de berg in die community een kerk had gebouwd. En je kijkt je echt prachtig over die theeplantages uit. Echt ontzettend mooi. En er was een vrouwtje die dat allemaal zag. En die zei, joh, weet je, die zag die moeders met die baby's. En ze zag moeders met baby's die stierven. En ze was echt geraakt. Dus wat zij deed was, ze was gestudeerd als social worker. Ik ga die moeders helpen om dat gezonde kinderen te krijgen. En wij zagen daar al die groepen met allemaal gezonde baby's. Echt prachtig om te zien. Maar wat nou trof was, dat deze community was een christencommunity. Zij mochten niet op de theeplantage werken. Zij mochten een ander blad verbouwen. Maar die verdienden dus 50 cent per dag. Omdat zij christen waren en ze waren niet erkend door de overheid. En zij mochten geen lampen zitten, niks. Dus zij moesten. En die mensen hadden een heel groot complex gebouwd. En toen zei die dominee, ja, zegt hij, ja, weet je, we weten niet of we hier mogen blijven. Want ja, dat kan maar zo zijn. De thee-eigenaar zegt, wegwezen, dan moeten we eraf. Want dan wil hij de berg gebruiken om nieuwe thee te verbouwen. Dus ik was helemaal verbaasd. Maar wat ga je dan doen dan? Ja, dan gaan we ergens anders heen. Toen zei hij van, ja, goed, maar het blijft een wonder. We blijven gewoon geven wat we hebben. Dus ik vroeg, zeg maar, hoe financier je dat allemaal? Want je helpt om erbij 350 kinderen. Dat waren 80% waren allemaal niet-christenkinderen. Allemaal in verschillende andere communities. Ik zeg, hoe doe je dit? Hoe betaal je dit? Ja, zegt hij, ja, weet je, ja, John, ja, weet je, wij geven wat we hebben. Dus ik zeg, hoe bedoel je dat? Hij zegt, nou, wij verdienen ons geld. En dat doen we allemaal op één grote pot. En vervolgens dan betalen we alles wat er nodig is om die mensen te helpen. En op basis daarvan, dan wat we overhouden, dat houden we dan van onszelf. Dus ik zeg, wacht even, stap terug. Ik zeg, heb ik het goed begrepen? Ik zeg, je vertelt dus, je verdient minder dan een euro, 50 cent per dag. Dat gooi je op een pot. Vervolgens ga je daar 80% andere mensen buiten je community mee helpen. Ruim 350 gezinnen, ja. Ik zeg, en dan wat er van overblijft, dat deel je onder je eigen community? Ja. We hebben meer dan genoeg, zegt hij. Ik zeg, nog één keer. Je hebt dus, hij zegt ja. Dus je geeft dus, ja. Ik viel, mijn mond. Als kerk leg je je loon in, boem. En we verdelen het naar andere mensen die het nodig hebben buiten jullie om. Terwijl je zelf ook hartstikke hard nodig hebt. Ja, maar we hebben meer dan genoeg. Ik zeg, maar hoe dan? Hij zei, we hebben Jezus. We hebben meer dan genoeg. We hebben Jezus. Ik zeg, maar je kan niet eens blijven wonen. Hij zei, nee, maar we hebben Jezus. God zal wel voorzien. En hij zei dit, en dat vergeet ik nooit meer. Hij zei, expect the tears. Verwacht de tranen. Als je Jezus lief hebt, verwacht de tranen. En hij zei, be compassionate, embrace the pain. Ik kan het bijna eens in Nederland zeggen, maar als je echt bewogenheid hebt, omarm de pijn. Verwacht de tranen. Hij zei, want als je weet wat Jezus voor jou hebt gedaan, dan kan je niet anders. Ik moet eerlijk zeggen, we waren aan het evalueren met elkaar als mensen in het team. En we zaten erover praten. We zeiden, het is toch bizar? Het is toch bizar? Hoe kan je geven wat je niet hebt? En toch is er genoeg. Ik zou geven vanuit mijn overvloed. Ik denk, nou, eerst mijn zonnepaneeltjes. Want dan hou ik zoveel over per maand. Dan hou ik, nou, dan kan ik de 80%. Dan geef ik mijn 10% aan de kerk, weet je. Ik heb een heel systeem in mijn hoofd. Of voor het huis, of voor dit, of voor dat. Want dan is het goed. Maar hier was het, nee. Het is allemaal van Jezus. Allemaal van Jezus. En er is meer dan genoeg. Weet je, het is misschien een harde waarheid als je geen bewogenheid of compassie hebt in je leven voor de ander die in nood is. Dan hoe kan de liefde van Christus in ons zijn? Dat is wat we lezen in Johannes. Want God heeft ons gezegend met het grote en met het kleine. En hij nodigt ons uit om in die bewogenheid en compassie te verbinden met die ander die het ook zo nodig heeft. En dat je dan beseft dat het niet gaat om wat de ander aan je kan teruggeven, maar dat je beseft, ik heb meer dan genoeg omdat Jezus in mijn leven is. Weet je, vandaag de dag staat de wereld echt in brand. Ik vertelde nu een verhaal van in Zuidoost-Azië over de thee. Maar wereldwijd gaan we door een megacrisis op honger. In de oorlog in Oekraïne, veroorzaakt en de naweeën van corona, en de effecten van klimaatveranderingen, zie je gewoon dat landen het enorm moeilijk hebben. Hongersnood is wereldwijd toegenomen. En schrik niet, maar meer dan 8000 kinderen sterven per dag aan extreme ondervoeding. 8000 kinderen. 829 miljoen mensen lijden aan honger. Alleen al in Bangladesh bijvoorbeeld is de inflatie gestegen met 50% per maand. Een pot linzen daar kost nu 1,60 euro en je verdient maar 2 euro per maand. Hoe dan? Of per dag, 2 euro per dag, excuus. Weet je, mensen doen hele gekke dingen als ze honger lijden, hè? We hoorden van collega's dat mensen slapen in hun tuin, omdat ze hun tuin willen beschermen. Want er komen 's nachts mensen die de gras als het ware van de grond trekken en de bladeren van de boom trekken om te kunnen eten. We hoorden van Sudan, wat nu aangevallen wordt. Maar in Sudan, ouders die hun kinderen verkopen voor de belofte voor 1 zak mais. Kan je je kind verkopen voor de belofte van 1 zak mais? Hoe ver moet je dan gaan? Kan ik nog 2 dingen noemen? Het is niet leuk om te horen. De eerste is dat in de Filipijnen worden kleine meisjes van 3 tot 5 geplaatst voor een webcam. Nou, dan heb ik het niet over een webcam, maar gewoon de telefoon van papa en mama. Om seksuele dingen te doen, zodat de ouders weer een maand kunnen overleven. We horen dat kinderen verkocht worden voor de prijs van een varken. De Bijbel zegt in Jeremia, God kennen betekent dat je op gaat staan voor de armen. En mijn vraag is, voor wie sta je op? Als je terugkijkt op je leven, dan ga je niet kijken naar welke auto je hebt gereden. En je gaat geen lijstje bijhouden met hoeveel vakanties je hebt gedaan of wat dan ook. Je gaat kijken of je heel wat hebt kunnen brengen. Ik vergeet niet meer dat beeld van 2 maanden geleden. Toen reed ik, ik was op mijn LinkedIn aan het kijken en op een gegeven moment komt er een foto voorbij van een meisje van 5 die onder de puin zit in Syrië, of in Turkije denk ik. En die legt de hand in die foto op haar zusje. Ik weet niet of je het gezien hebt. Zusje van 3. Ze zaten onder de puin. Ik ken je leven niet. Ik weet niet wat je meemaakt. Maar soms voelt het alsof je leven op de kop is. En het enige wat je misschien kan doen, nou ja, mijn hand leggen op die ander. Maar ik vond zo'n beeld. En ik reed in de auto. En het was 7 uur 's ochtends. Ik moest naar Ermelo. En de zon scheen door de bomen. En ik was aan het huilen. Ik zei, Heer, er zijn zoveel mensen in pijn en nood. Hij zei, ja John, dat is het ook. En mijn hart breekt voor iedereen. Voor elk gezin, elk kind. Ik zei, maar ik kan er niet aan. Hij zei, ja, maar ik wel. Ik zei, wat moet ik doen? Hij zei, niks. Alleen maar te verbinden met dat wat ik op je pad breng. En weet je, dan is dat heel klein soms. Van de week was ik op de sportschool. Mag ik nog heel even? Ja, mag ik denk ik. Hè? Ik was op de sportschool. En ik sta daar te sporten met mijn koptelefoontjes op. En ik was aan het worshipen stiekem in mijn koptelefoon. Ik vond het wel lekker. En op een gegeven moment komt er een jongen naast me. En af en toe klets je wel eens. En op een gegeven moment, dus ik doe mijn koptelefoon af. En begin met me te praten. En dan denk ik, en dan net uit het niets zegt hij, boem, ja, mijn moeder is overleden. Ik zeg, wow. En hij begint zijn heel verhaal te doen. Wat doe je dan? Koptelefoon op en doorgaan? God wil jou verbinden. Ons verbinden. Ik zat met een vriend naar Florence in de trein. En er komt een vrouw aanlopen. Een Nederlandse vrouw, kon je precies zien. Prachtig. En ze zit. Ze komt er aanloop, ze kijkt me aan, ik kijk haar aan en ze komt naast me zitten. En ze begint, met Nederlander. Ik zeg, ja, kon je het zien? Ja, kon je het zien, leuk. En ik zeg, oh, wat leuk, ga je doen dan? Ja, ik ga naar Frans, naar mijn dochter. Ik zeg, oh, wat leuk, vakantie samen. Ja. En in een flits zegt ze, ik heb een hele moeilijke tijd. Ik zeg, wat dan? Mijn man is overleden. Ze huilt. Ik zeg, waar haal je je kracht vandaan? Ik geloof wel. Ik vind het lastig. Ik zeg, nou weet je, ik wil je verrassen. Wij zijn ook christen. En ze keek me aan. Ik denk dat het de reden is waarom je hier zit. God wil dat zeggen, hij ziet je, hij is erbij. God wil jou en mij verbinden met dat waar het gebroken is. Dat waar het pijn is. Daar waar het schuurt. Niet makkelijk is. Niet omdat je uit je overvloed geeft, Maar omdat je kan zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb niet veel. Hier zijn mijn 5 broden. Hier zijn mijn 5 visjes. Twee visjes. Maar wat ik heb, leg ik voor u neer. Amen. Want als je dan op je leven terugkijkt, dan maakt het niet uit wat je hebt gedaan, maar dat je er was. Want God doet de rest. Wij hoeven niet de wereld te redden, maar we kunnen wel opstaan voor die ene. Voor die ene. Zullen we gaan staan? Als je zegt, ja Heer, hier ben ik. Ik wil gewoon mijn leven geven aan u. Gebruik mij om uw liefde te delen aan de mensen om me heen. Ik weet niet hoe je nogmaals hoe je zit hier, of je door dezelfde dingen heen gaat of niet. We hebben allemaal onze strijd en allemaal dingen die we meekijken. Maar ik wil je vandaag aanmoedigen. Jezus ziet jou. Hij zegt, ik ken je. Ik ben erbij. Ik laat je niet los. Ik ben Immanuel. Ik ben niet de God die van de ver weg naar je toe roept. Ik sta gewoon letterlijk naast je. Ik ben dichterbij dan de gedachte dat je je eenzaam voelt. Of verwijderd voelt van me. Dichterbij. God zegt, ik ben hier. Zo Jezus, u bent hier in ons midden. En vanochtend willen we uw liefde ontvangen. Dat in uw woord zegt, ik ben bij je. En ik laat je nooit los. En ik zegen jou. Niet met overvloed, niet met zegeningen, maar ik zegen jou met mij aanwezigheid. Het grootste cadeau wat je van God kan krijgen is hemzelf. En ik bid je dit toe vanochtend. Op jouw plek waar je staat, waar je bent. Dat je zijn liefde, zijn leven, de kracht van Jezus Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt, dat die nu mag stromen in jou. In jouw geest, in jouw binnenste. En jou mag gaan vervullen daar waar je honger lijdt. En dat je mag weten dat de Heer jou vasthoudt. En dat hij jou wil verbinden met mensen binnen de gemeente, hier binnen Doetinchem en daarbuiten, ver weg, in de wereldfocus van deze gemeente. Dat je mag verbonden zijn, zodat je het leven wat je van Christus hebt ontvangen, mag gaan doorgeven. Te midden van de pijn, te midden van het strijden, te midden van het verdriet. Ook al begrijp je het niet, hij is hier. In Jezus' naam. Amen.